Hallo, elke week presenteer ik, Kees van der Bos, de Groene Amsterdammer podcast. Het is een gesprek met een journalist die die week een spraakmakend artikel publiceert in De Groene. Waarom dit verhaal? Was het moeilijk om het te maken? Wat waren de uitdagingen? Wat brengt het ons? En wie is die journalist eigenlijk? Elke week een goed gesprek in de podcast van De Groene Amsterdammer.
Fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van De Groene Amsterdammer en Das Mag. Wil je nooit meer een aflevering van ons missen? Neem dan een abonnement op ons in jouw podcast-app. Zo ben je als eerste op de hoogte als wij weer wat nieuws te vertellen hebben. Wij doen ook vreugdedansjes als we een mooie recensie of gouden sterren van jullie krijgen in jouw podcast-app. En je helpt je medemens omdat wij dan ook beter zichtbaar zijn in hun podcast-apps. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm@dasmag.nl.
Heeft iedereen zijn telefoon besteld?
Ja. Ik kan hem zelfs op vliegtuigstand zetten.
Voor het vliegtuigbestand had je dan bootstand?
De trekschuitstand. Ja.
Paard en wagen, ja.
Koetsmodus.
Koetsmodus on. Bijna hadden we twee vliegen in één klap. Bijna. Want bij de boekmakers, bij wie je kan wedden op wie de Nobelprijs van de literatuur wint, stond Louise Gluck, de kerstverse winnaars, niet in de top 10. En volgens mij stond ze ook niet op de top 40. Wel stonden er in die top 10 de gebruikelijke gezichten, Marise Condé en Carson Murakami natuurlijk, van die auteurs die je bijna alleen nog maar tegenkomt op die lijstje elk jaar.
Je leest die lijstje.
Hey, dit is gewoon die lijstje, weet je. Zo klink ik als ik straat probeer te doen. Maar goed, wie er wel op stond op de 10e plek bij boekmakers Ladbrokes was de Franse schrijfster Annie Ernaux. En nu hadden we ons met de Boeken FM plechtig voorgenomen een podcast te maken over wie dan ook de Nobelprijs zou gaan winnen. En dat gaan we sowieso doen. De Louise Gluckkast komt eraan. We zijn al als een gek, zijn we poëzie aan het lezen. Of tenminste,
nee, Joost,
ik dan,
en Bob.
Ellen weet alles al.
Ja.
Maar goed, als Annie Ernaux dus door de Zweedse Academie zou zijn aangesproken, als die deuren open gaan van Nobelski, Bliski, Annie Ernaux. En dan moet je altijd van, heb ik dat nou goed gehoord? En dan ga je kijken.
Ik had niet eens
zijn
naam gehoord. Ik dacht,
hij is nog bezig iets te zeggen. Maar toen was het al gezegd. Maar goed, in ieder geval, we hebben nu dus twee vliegen in één klap. Want Ernaux wilden we sowieso heel graag doen. We gaan deze week hebben over De Jaren. Nu net verschenen bij de Arbeiderspers. Heel vrij vertaald door de onverbreide Rokus Hofstede. Het is een boek dat al eerder op de shortlist van de Man Booker Prize International stond. Met De Groene hadden we begin dit jaar een enquête over wat de 21 romans van de 21ste eeuw waren. En daar stond dit boek ook bij, terwijl het eigenlijk geen roman is. Maar wat er dan wel is ook niet helemaal duidelijk. Het is een autobiografie, maar dan aan de hand van de maatschappij. Het is een soort memoires van een hele maatschappij, van een heel cultuur, een heel land. Van Frankrijk. Het is een litanie. Het is een opsomming van 80 jaar Franse cultuur. Het is een soort sociologie. In ieder geval is het een soort boek zoals ik het nog niet echt eerder heb gelezen. Welkom allemaal dus bij Boeken FM. De podcast over boeken en hun inhoud, om die frase nog maar van stal te houden, van uitgeverij Das Mag en Weekblad De Groene Amsterdammer. We zitten in het vierde seizoen. We zijn actueel, we zijn urgent, we zijn super woke. We gaan dit najaar weer alle belangrijke boeken met jullie lieve luisteraars doornemen. Ik ben Joost de Vries. Bij mij zitten NRC-columniste en dichteres extraordinair Ellen Dekwiet.
Merci, merci beaucoup.
En daar iets verderop, anderhalve meter verderop, zit boekverkoper at large, de man met de mooiste gebreide truien van Amsterdam, Bob Kappen.
Merci.
En de strenge regie is in handen van Merel Borst.
Hi.
Merel Borst, het rigide corset bij de zwaarlijvigheid van Boeken FM. Voordat we over het boek beginnen, ik ben nu al veel te lang aan het woord geweest. We hadden een rebus gemaakt op Instagram. Yeah. Er waren drie winnaars. Jennifer Lief Long, Maaike Broeren en Lichtend Ink. Dus stuur je adres op en dan krijg je jouw boer. Maar genoeg jouw boer. Bob, petit garçon. Comment ça va?
Ça va très bien. Et toi?
Ja, nou, we slaan ze doorheen. Okay. Zoals ik altijd in het Frans zeg. Jij hebt natuurlijk Frans gestudeerd. En volgens mij beheer je bij Atheneum een boekwinkel ook de Franse sectie. Nee,
dat doe ik niet. Oh. Ik doe graag als of.
Ik heb het idee dat je er altijd zo'n beetje zo zit.
Ja, dat doe ik ook. Ik hoop dat dat op termijn komt. Ja, naast de Pleiades, maar dat is altijd het uiterlijke schijn natuurlijk.
Kijk, voor mij was NINO iemand van wie ik nog niet heel veel had gehoord tot zeg maar een jaar geleden. Toen werd haar werk in het Engels uitgegeven. Daarom kennen volgens mij ook veel mensen haar nu. Maar welke rol speelt NO in de Franse literatuur? Weet jij dat? Weet jij bij de studie al veel van de gelezen.
Ja, bij de studie, maar dat komt ook. Hè, het is natuurlijk altijd het cliché dat dat leerlingen op de middelbare school graag dunne boeken lezen. Zo is dat ook toch voor studenten die een nieuwe taal gaan leren, want haar boeken zijn niet dik. Dus het is altijd heel makkelijk als je dan bij Atheneum in de kast staat te kijken om een paar dunne boeken uit te zoeken. Haar boeken zijn dunner dan dunst soms.
Ik heb veel witregels.
Ja, ook. en ik had aardig wat van haar gelezen en was eigenlijk vanaf boek 1 wel onder de indruk omdat het zo persoonlijk is. Ze is in 1940 geboren, opgegroeid in Normandië. En op haar 24ste in 1934, gedebuteerd met Les Armoires Vides, Lege Kasten. Het is vertaald, ook volgens mij in het Nederlands
ooit. Ja, volgens mij staat het op die lijst.
Ja, waar het gaat over dat je in haar hoofd zit en dat ze zwanger is, maar ze probeert eigenlijk van dat embryo af te komen. Dat is eigenlijk wat ze zichzelf tot doel stelt in dat boek. En het is...
Het heet Lege Dozen. Dat is wel een hele typische...
Lege Kasten.
Oh, Lege Kasten. Ik dacht van, dat is wel heel plat.
Lege Kasten.
Ja, Lege Kasten,
Al haar vervolgboeken zijn eigenlijk ook allemaal van die autofictie, zoals het genoemd. En zij is eigenlijk een van de grootste Franse schrijvers van dit moment. En eigenlijk ook een groot voorbeeld voor een hele nieuwe generatie auteurs.
Is het echt allemaal autofictie? Zijn het allemaal van die memoires?
Ik denk 90% eigenlijk van haar boeken wel. En daardoor is ze toch een soort geëngageerde schrijver die nu een voorbeeld is voor mensen als Emmanuel Carrère, voor Edouard Louis, voor Nicolas Mathieu, die ook heel erg bezig zijn met dat geëngageerde, heel erg bezig zijn met het milieu waar ze in zijn opgegroeid, om los van te komen en zich daaraan te onttrekken en dan eigenlijk een stap te maken naar een nieuw, naar een nieuwe groep, naar een nieuwe bourgeoisie, zoals dat in Frankrijk met een mooi woord heet. En zij erkennen ook eigenlijk allemaal dat zij hun werk en hun oeuvre te danken hebben aan Annie Ernaux. En dat maakt haar toch wel tot een beroemd schrijfster. En ze is eigenlijk pas bij het echt wereldberoemd geworden en ook in Frankrijk met prijzen overladen in 2008... toen Les Années de Jaren eigenlijk verschenen is. De ene prijs naar de andere viel haar ten deel. Ook internationale nominaties. En nu is het ook wat oudere boeken zijn van haar ook ooit wel in het Nederlands vertaald. Maar dit is echt wel, denk ik, haar ingang naar een heel nieuw lezerspubliek.
Ja. Ik ben wel heel blij dat je het woord bourgeoisie alvast hebt gebruikt.
Ja, maar dat is heel belangrijk, zeker.
Over Franse intellectuelen hebben dan. Maar waarom is het belangrijk? Want ze schrijft heel erg over klassen, of niet?
Ja, en het is heel erg sociologisch. Hè. Ze houdt zich ook heel erg. Pierre Bourdieu is echt een groot voorbeeld van haar. Dat je ook dat klasse altijd ook samenvalt met smaak en persoonlijkheid. En
taal.
Hoe je je gedraagt.
Precies. Ik heb altijd het idee dat het heel erg, dat is heel erg Engels. Hè? Dat in Engeland zien we dat nog steeds heel erg met al die verschillende klasses. Maar ook in Frankrijk en vooral in die toen ter tijd was dat heel erg. En ik denk nu ook met de gele hesjes dat er heel erg zo'n generatie die ook op een andere manier woke dan wij hier bijvoorbeeld met Piet en zo zijn.
Zwarte Piet. Ik dacht Piet Emmer.
Ja. Jij bent heel woke vandaag, hè?
Ja, je bent heel woke, ja.
Is Piet Emmer al gewoon Piet geworden, maar Zwarte
Piet?
Nee,
maar ze is gewoon, en dat is ook, hè, ze spreekt zich weinig uit op televisie en zo, maar ze doet dat middels columns in de kranten, waarin ze heel erg haar geluid, dat hele linkse geluid laat horen. En ze heeft ook een paar maanden geleden een open brief aan Macron geschreven dat hij toch echt wel wat, dat de ellende die nu in Frankrijk aan de hand is, dat hij dat toch echt zelf in de hand heeft gewerkt. En dat maakt haar wel.
Sorry, maar met welke Nederlandse auteur kan je haar ongeveer vergelijken als het gaat om status?
Of werk? Ik weet niet of.
Vind ik lastig.
Oh. Ja, je bent natuurlijk bang dat je nu iemand
dat de klanten, en dat die klanten de weinige klanten die we nog over komen hebben, dat ja, die nu
dat
weg.
Dat die dan zeggen van, op.
Nou, dat vind ik soms wel eens lastig aan de Nederlandse literatuur, dat ik dat engagement toch wel een beetje mis. het heel erg... Het
Arno
heel,
Gumber.
Ja.
Nou ja, want het is denk ik inderdaad... Wij in Nederland hebben ook wel veel autofictie. Maar dat is niet per se geëngageerde.
Nee.
Autofictie wordt ingezet als een soort van portret van een sociale klasse.
Ja, en dit is heel erg... En haar boeken zijn ook heel erg de tijd... vooral in dit boek word je aan de hand genomen door 65 jaar Franse geschiedenis, wat in een vogelvlucht aan je voorbij trekt. En dat vind ik niet. Ik kan niet zo'n titel bedenken of een schrijver in het Nederlands die ik echt zou kunnen vergelijken. Ja. Ja, qua mengen in het publieke debat zou je, ik denk Arno Gumberg wel zeker moeten noemen.
Ilja Pfeiffer?
Sinds corona misschien wel.
Hey,
ja.
Het gekke is... we gaan zo denk ik wel meer verder praten over sociale klasse en zo. Want dat is zo'n thema in het boek. Het toeval... Het was geen toeval natuurlijk. Ellen en ik zijn een soort twee kanten van dezelfde ziel.
Dus, ja. Dus, mijn tweeling Joost. Ja. Wij zijn Charles en Camilla uit vorige geschiedenis.
Ja. Ja. Want wij hebben allebei onlangs meisjesherinneringen van... die heb jij denk ik ook wel gelezen van Erno. Wat voor kan je daar iets over vertellen?
Nou, weet je, ik begon te lezen. Ik zat in een Thalist. Ik had het pas nog om daar te gaan lezen. En ik kwam aan op mijn eindbestemming. En het eerste wat ik deed was niet inchecken in mijn hotel, maar op zoek naar andere boeken van Erno.
Ja.
Ik was er echt door de roman Meisjesherinnering. Ik was echt verpletterd.
Want Meisjesherinnering is, ze beschrijft het heel mooi. Ze komt echt uit een soort van burgerlijk Normandisch dingetje. En dan is ze 18 en dan gaat ze naar een soort lerarenkamp.
Ja, ze gaat naar een soort ze gaat naar een soort zomerkamp en daar gebeuren een aantal dingen. Ze wordt geslutshamed. Ze heeft een nogal gewelddadige reeks eerste seksuele ervaringen waar ze alsnog achter staat. Ze laat zich objectiveren en 50 jaar later denkt ze: wat is er in godsnaam?
Ja, want ze gaat
gebeurd.
Ik vind dat ze dat heel heel pijnlijk beschrijft. Pijnlijk. Ze gaat daar naartoe en ze weet van tevoren: dit is de zomer dat ik ontmaagd wil worden. Weet je wel, dat is eigenlijk waar heel veel slechte of grappige films over worden gemaakt. Of alleen
American
in de jaren 50. In de jaren 50 ging je niet naar Jorette Mar.
Franse baguette.
Gewoon ergens op het Franse platteland. En wat, het is een soort van... Ze is heel bleu, ze is heel onschuldig, maar ze moet en zal ontmaagd worden. En zoek dan de meest foute jongen uit die er echt vreselijk behandelt.
Die kiest haar uit en dat is het sadomasochistische eraan. Ze wordt verliefd op hem, terwijl hij haar... Echt, het komt er niet van qua seks. Ze is te nauw geschapen. Dus als compensatie stort hij zichzelf uit in haar gezicht, wat erg grafisch wordt beschreven.
Ja, heel grafisch.
Maar het is ook een roman over identiteit die je zelf aanneemt om er niet weer te eindigen bij die identiteit die je bij de geboorte was opgelegd. Namelijk dochter van een armoedig kruideniersgezin. Twee ouders die de hele tijd aan het ruzie maken zijn. Een zusje van 6 jaar oud dat voor jou gestorven is. Wiens je altijd moet innemen. Het is heel erg een zoekende roman. En het deprimerende ervan is het beperkte aantal opties dat je hebt in zelfverwerkelijking. Dat vond ik heel knap aan Meisjesherinneringen. En je leeft ook mee in. En het is zo... Kijk, ik lees natuurlijk ook... was ik tweelingsilio's, maar ik heb meer X-chromosomen dan jij. Als je leest als vrouw, lees je het ook een beetje anders. Je gaat nadenken over je eigen seksuele identiteit. Hoe dat tezamen met de cultuur waarin je opgroeide een beetje tot stand is gekomen. Je ziet parallellen. En nogmaals, ik was verbluft.
Dat is wel interessant dat je het zegt. Want er is ook een paar jaar geleden een studie verschenen. Ik ben even de naam van haar, van die... volgens mij was het een socioloog of een literatuurwetenschapster, dat weet ik niet meer. Maar die heeft heel erg onderzoek gedaan naar de parallellen tussen Simone de Beauvoir en het werk van Annie Ernaux. En vooral over wat is je identiteit als meisje? Hoe word je gevormd door de samenleving en door mannen en het beeld van je familie en daar waar je opgroeit. Dat is wel... Die parallellen worden wel regelmatig getrokken tussen de beide schrijvers.
Maar en er is ook geschreven dat de Beauvoir een enorme invloed... dat het ook gewoon een soort van paradigmaverschuiving was... hoe ze zichzelf als vrouw beschouwde en hoe ze moest handelen als vrouw... toen ze Beauvoir voor het eerst las. Dus.
Ja, en wat zo pijnlijk in dat Meisjesherinneringen is... en dat is gewoon zo'n boek... Ja, ik weet niet of je dat iedereen moet aanbevelen... maar gewoon iedereen die een slechte ontmaagding heeft gehad... kan dit eens proberen en dat spiegelen. Want het is echt... Wat ik er zo sneu aan vind, is dat ze dan inderdaad gaat met die jongen naar bed. En wordt dan inderdaad als de slet van het kamp aangemerkt. En dan gaat ze zich daar afhankelijk ook meer naar gedragen. Omdat ze dan denkt van oké, dit is nu, zo kan ik het omarmen. Zo kan ik het ownen, zeg maar. Ja, en dan drijft ze vervolgens volledig af van wat ze zelf wil. En dan probeert ze heel stoer te doen. Ondertussen heeft ze nog steeds van die hele zoete herinneringen aan. Of herinneringen, hele zoete beelden in haar hoofd van die jongen. Omdat ze dan eigenlijk denkt, ja, maar als hij me nu weer uitkiest, dan is het toch allemaal, heeft het toch allemaal een rol gehad. En ze begrijpt eigenlijk dat ze daar gewoon 2 jaar van haar leven kwijt mee is geweest.
Ja, en het is ook, ze gaat zich gedragen naar wat andere mensen van haar verwachten, hoe zij zich moet gedragen. En dat hele idee van culturele codes en hoe die ook verstikkend kunnen werken, ook al vlucht je en kies je bewust voor een nieuwe culturele code, dat komen we natuurlijk ook tegen bij Bourdieu. En daarmee is dat kringetje rond de klassenproblematiek in het oeuvre van Annie Ernaux weer helemaal rond. Maar ik moet erbij zeggen, alvast Joost, ik las dus Meisjesherinnering. En toen we de jaren gingen bespreken, dacht ik van, oh yes, krijg ik dit gratis opgestuurd. Dat is altijd fijn, want ik ben een dekwitch, weet je, dat scheelt weer geld. En ik dacht tegelijkertijd ook van, oh, ik hoop maar niet dat dit boek me teleurstelt. Omdat de lat echt ontzettend hoog was gelegd door Meisjesherinnering. Het is een beetje zo voor de wat oudere luisteraartjes. Toen Deus het geweldige album The Idol Crash uithas, was elke fan doodsbang voor de opvolger dat hij niet de beloftes zou gaan waarmaken.
Ja, wat dat betreft, ik had dus natuurlijk ook Meisjesherinnering in gedachten. En dan lees je door de jaren heen. En dan weet je, je gaat naar die ontmaagding toe. Want het is een portret van Frankrijk vanaf haar geboorte in 1940. En gewoon 1 bladzijde. En dan zijn we weer. Ik bedoel, De Jaren is echt een heel, heel ander soort boek.
Ja, De Jaren is eigenlijk. Ik vond het haast soms ook. Soms vind ik het een ontzettend scherp essay. Soms vond ik het een enorm saaie enumeratio van gewoon wat couleur lokaal. Of de tijdelijke vorm van couleur lokaal. Want lief luisteren, wat Ernaux dus doet is, er waren die en die reclames. Men keek naar die en die dingen op tv. Ze beschrijft heel erg de opkomst van de consumptiemaatschappij. Helaas vind ik in niet zulke verfrissende, verrassende bewoordingen. En af en toe is ze juist weer ontzettend scherp over hoe je over hoe zij coming of age heeft. En ja, ik vond het een soort een mix die ik niet helemaal bevredigend vond te werken als vorm.
Je klinkt een beetje teleurgesteld.
Ja, ik was ook best teleurgesteld, maar dat komt. Ik vraag me af of ik enthousiaster was geweest wanneer ik niet eerst Meisjesherinneringen had gelezen.
Zal ik een stukje voorlezen?
Ja,
en dit is, ze beschrijft inderdaad dat boek. Ja, wat ze eigenlijk doet, of tenminste dat voor mij is dat een zwaartepunt van het boek. Je hebt in Frankrijk is een hele mooie term, de grand glorieus.
Ja.
En dat is het idee van dat de 30 jaar na de oorlog, dus zeg maar van 1945 tot de oliecrisis van 1973... dat was een periode waarin er ongelooflijk veel groei was. Mensen werden rijk, het salaris van de gemiddelde Fransman ging met 170% omhoog. De koopkracht met 175%. Iedereen kreeg een tv, telefoons, wasmachines. En het schrijft een beetje, dus dit is een citaat. Alles wat zich in de huizen bevond was voor de oorlog aangeschaft. Speelpannen waren zwart geblakerd, ontdaan van het steel. Het emaille van tijltjes was afgebladderd. Lampetkannen waren lek, opgelapt met in het gat gedraaide stukjes metaal. Jassen waren versteld, hemdkragen gekeerd. Zondagse kleren door de week geworden. Dat je maar bleef doorgroeien maakte moeders wanhopig. Ze werden gedwongen jurken te verlengen met een strook stof. Schoenen een maat te groot te kopen, al waren die een jaar later weer te klein. Alles moest langdurig meegaan. De pennendoos, de doos met de schildersbenodigdheden van Lefranc en het pakje Petit Beurre van Lu. Er werd niets weggegooid. Nachtemmers dienden als mest voor de tuin. Paardenvijgen, opgeraapt als er op straat een paard was langsgekomen, om bloembakken te onderhouden. De krant om groente in te wikkelen, om de binnenkant van de natte schoenen te laten drogen, om je af te vegen op de wc. Alles om je heen was heel schaars. Spullen, beelden, pleziertjes. Inzichten ter verklaring van jezelf en de wereld, die beperkt bleven tot in de catechismusles en de vaste preek van Pater Riquet. Tot de laatste nieuwtjes van morgen, die door Geneviève Taboe met haar volle stem werden verkondigd. Tot de verhalen van vrouwen die 's middags onder een glas koffie hun levensverhaal en dat van hun buren deden. Kinderen bleven lang geloven dat de kerstman bestond en dat baby's in een roos of een kool werden gevonden. En zo begint het boek ongeveer, hè? En nou, dan sla je 40 bladzijden, 50 bladzijden verder. En dan is het... Door het steeds sneller opkomende van nieuwe dingen verloor het verleden terrein. De mensen stelden zich geen vragen over het nut van die dingen. Ze hadden domweg zin om ze te hebben. En leden niet onder als ze niet genoeg geld verdienden om ze meteen aan te schaffen. Ze reikte eraan gewend checks uit te schrijven. Ontdekte de termijnbetaling en aankoop op krediet. Ze voelden zich op hun gemak en wat nieuws was... waren er trots op dat een stofzuiger een elektrische haardroger gebruikte. Nieuwsgierigheid won het van de argwaan. Ze ontdekten het rauwe en het geflambeerde. De steak tartaar, de pepersteak, kruiden en ketchup... gepaneerde vis en aardappelpuree in vlokken... diepvriesdoperwten, palmhard, aftershave... Obadu, badolie, Ganigo, hondenvoer. Ja, en
zo
ik
gaat,
bedoel,
het,
zo gaat het wel 40, 50 pagina's door.
Yeah. Maar ik denk dat de kracht van deze roman ook niet in die aanhoudende enumeratio zit. En het aanhoudend opsommen.
Waar zit een dan in?
Nou, weet je, ik las dus een tijdje terug las ik een heel mooi artikel in de Groene Amsterdammer.
Oh, de Groene Amsterdammer, onafhankelijk weekblad, 1877.
De schrijvers en literatoren hadden gevraagd om wat voor hen dan de belangrijkste romans waren van de 21ste eeuw. En Arjen van Velen, zeer gewaardeerd schrijver, die noemde dus de jaren van Annie Ernaux. En hij zei, want beste luisteraar, je hoort eigenlijk al in het fragment dat Joost nou aan het voorlezen is, het gaat heel erg over zij en wij. Het is een soort meervoud. En Arjen van Velen heeft daar een hele mooie analyse over geschreven... over dat gebruik van persoonlijk voornaamwoorden in de jaren. En ik kan het niet nalaten om het even te citeren. Maar omdat ik ook zelfs vrees dat hij het zelfs nog mooier opschrijft... dan Arnaud het verwoord. Let op. Dit raakt mij dus de jaren dus diep. Ik vermoed omdat het een kentering in de tijdsgeest markeert. Want het gaat over een el en een on, een ik en een wij die uiteindelijk samenvallen. En misschien vergis ik me, maar ik geloof dat er na enkele decennia van ongebreideld individualisme een hernieuwde zucht klinkt naar het grotere geheel, de wens om een zwerm te worden, het wij van de spreeuwen. De korte opflikkering van het ik, grofweg van na de oorlog tot nu toe, oftewel grofweg de periode die Ernaux beschrijft, is voorbij. Dat kan de scherpe melancholie verklaren. Op het einde van het boek beschrijft Ernaux haar hoop, iets redden van de tijd waarna je nooit meer weerkeert. En misschien is dat iets niet alleen haar eigen ik, maar het individuele zelf. Los van de vraag of hij hier Ernaux niet veel meer credit geeft... en hij als geweldig essayist hier gewoon eigenlijk al zelf de show steelt... vond ik dat wel iets terechts in zitten. Ik zag het ook als het einde... Ja. Als het oplossen van de individuele herinnering... in het grote verhaal van de geschiedenis.
Ja.
In het afronden en afkalven van persoonlijke herinneringen... om maar een grote kloppende rode draad te krijgen... van waaruit we het heden kunnen verklaren... en die we eventueel kunnen gebruiken om de toekomst te extrapoleren. Maar dat kan natuurlijk niet, want we zitten midden in de corona. Je bent niet.
Ja, ja.
Maar snap je, en dat maakt het voor mij net iets minder erg. Maar we hebben hier een zwijgende rode aan tafel zitten.
Ja, ik zit te denken. Ik vind het... ik vond het echt een fantastisch boek. Vooral omdat voor mij... Ik denk als je Frankrijk wil leren kennen in een vogelvlucht... Ja. Dat je hier echt wat aan hebt. Ze slaat natuurlijk heel erg veel over. Maar je leest hoe de gewone Fransman eigenlijk in rap tempo... al die nieuwe dingen na al die oorlogsjaren... en ook die Eerste Wereldoorlog die er natuurlijk vlak voor zat... over zich heen heeft gekregen. Over hoe de dorpen waar mannen niet meer terugkwamen, et cetera. En hoe ook de politiek heel erg snel veranderde in Frankrijk. Met rechtse presidenten die moesten dealen met linkse premiers. Die dan de hoop van voor een nieuw elan. Vervolgens kwam er een linkse president en weer een rechtse premier. Dus er was elke keer was er hoop en teleurstelling, hoop en teleurstelling. En ik denk dat het de huidige Frankrijk... ik hou me er inmiddels ietsjes minder mee bezig als toen ik studeerde. Maar het huidige Frankrijk weer op zo'n kantelpunt zit. Van met de gele hesjes, met de opkomst van Marine Le Pen. Vooral op het platteland en in het noorden, in de oude industriegebieden. Dus voor mij laat het ook heel erg, is het ook niet alleen een tijdsbeeld van tot 2006. Maar ook wel heel erg een tijdsbeeld van het Frankrijk van nu. En de staat waarin Frankrijk nu heel erg verkeert. Met toch de belichaming, in Macron, in een neoliberale geest. Die toch ook weer zo'n grote teleurstelling is voor heel veel Fransen. Dat er weer een kantelpunt komt straks in 2022.
Ja. Gek genoeg moet ik wel zeggen. Ik vond het boek dus. En ik, begrijp eigenlijk al het kritiek dat je op kan hebben. Maar op denk ik twee redenen vond ik het iets heel ontroerends hebben. De eerste manier is denk ik dat ze op een hele mooie manier beschrijft hoe... En ja, dat klinkt misschien een beetje emo of zo. Maar wat ik vind dat ze heel mooi beschrijft, is dat er op een gegeven moment een tijdperk aanbreekt waarin iedereen naar voren kijkt. En niemand is nog met het verleden bezig. En je maakt je geen zorgen meer over hoe het was. Je bent alleen nog maar geïnteresseerd in wat nieuw is. Dat je echt denkt, wauw, wat een geweldig moment om te leven moet dat zijn geweest. En halverwege dat boek zie je dat ook omslaan, dat het terugkijken begint. En nu leeft natuurlijk in een periode waarin ja, we de toekomst zo eng vinden dat we allemaal maar naar achter kijken. Maar ja, ze laat heel mooi zien hoe... Ja, dat gaat natuurlijk ook gewoon over de fucking babyboomers met alle mazzel die ze gehad hebben. Maar ze laat het heel mooi daarvan uitzien van wat gebeurt er als opeens er producten komen waarvan je 3 jaar geleden nog niet wist dat ze hadden. Het leven wordt makkelijker. Je gaat opeens op vakantie. Er is opeens eten. Er zijn opeens mooie kleren. Er wordt overal muziek gemaakt. Er worden overal boeken uitgebracht. Alles is nieuw. Alles is mogelijk.
Maar het wordt wel verteld vanuit een witte vrouw, hè Joost?
Ja, maar ze is nou helemaal een witte vrouw.
Ja, en Frankrijk
nee,
wordt
natuurlijk
een beetje...
inderdaad. Kijk, ja, je, ja, je kan altijd bedenken al was je...
Het heeft een schijn van volledigheid van de Frans geschiedenis van een kleine 80 jaar lang. Maar het is natuurlijk maar van één deel
nee,
van de samenleving.
Het is een meerderheidsgeschiedenis. Het is niet van alle minderheden. Die zullen ze niet in vertegenwoordigd voelen. Nee, inderdaad. Nee. En dat merk je ook wel. Dat ja, soms gaat het wel over de Pieds-Noirs. Dus de ja. Algerijnen die in Frankrijk kwamen wonen. Die het echt heel moeilijk hadden. Maar daar gaat het maar amper over. Ik bedoel, het gaat echt om die sneltreinvaart. Dus dat vond ik er ontroerend aan. En ja, wat ik er wel ontroerend aan vind. Ik weet niet, ik zat het te lezen. Ik moest gewoon heel veel aan mijn opa en oma denken. En ik moest gewoon heel erg denken aan dat huis dat ze hadden. Dat gewoon vol met van echt van dat lelijke consumentenspul. Van die dingen, weet je, een hoogtezon. Die je gewoon niet wilde. Ja. Helemaal niet nodig had. Maar die je alleen kocht omdat je dat opeens kon kopen. Weet je wel. Opeens moest ik daar... Maar misschien kunnen we het zo nog over herinneringen hebben. Want ik zie nu onze dirigente Merel gebaren dat we naar de vragen gaan.
Klopt. Hoi jongens.
Hi.
Hey, Merel.
Eerst nog even een update van een luisteraar. Genaamd Tom. En Tom die luistert ons op Aruba, op het strand of onder een palm.
Oh, lekker. Arme Tom, hou je het vol.
Ik vond het ook wel even waard om te vermelden, nu wij hier door de regen fietsen en heel zielig zijn. Weet jullie nog Quinten van vorige week?
Ja.
Die vorige week vanuit de auto. Ja, met de streamende regen en die dan aan jou denkt met cavia op schoot en zo.
Oh, nou, ik ben heel benieuwd wat hij nu heeft
gestuurd. Die had eigenlijk ook nog een andere vraag over eindes. Maar die heb ik toen niet gesteld.
En nee, toen kunnen niet alleen maar vragen toen, van Quinten.
Nee, precies. Maar toen kwam er nog iemand anders, Marijke genaamd. En die had een soort van dezelfde vraag. Dus die zal ik even voorlezen. Dag Ellen, Joost en Bob. Ik heb Boeken FM nog maar net ontdekt en ben meteen alle afleveringen aan het bingen. Ah. Zo fijn nog eens een grote diversiteit aan boeken te horen en tips te krijgen die verder gaan dan wat er overal in de etalages ligt. Ik heb een vraag.
Bob.
Hell yes.
Burning Bob. Ja. Burn Bob.
Ik heb
mag
een vraag
hem inrichten hoor. Ja.
Bij het lezen gebeurt het vaak dat ik teleurgesteld ben door het einde van een boek. Vaak is het happy peppy en daardoor onrealistisch. Ofwel te open en te snel afgehaspeld. Welke boeken lieten jullie helemaal bevredigd achter? En eindigen op een passende toon. Groetjes, Marijke. En Quinten die vroeg vrijwel hetzelfde. Die had een andere inleiding, maar vroeg... welke eindes vonden jullie teleurstellend? En wat is het meest memorabele einde dat jullie al gelezen hebben?
Oké. Nou, we hadden vorige week... hi Marijke, hi Quinten weer. We hadden vorige week natuurlijk over de vorige aflevering over Jo Boer. Nou, ik spreek even... Dat was een klap in het gezicht.
Dat einde was echt...
Boom. Maar we kunnen natuurlijk niet gaan spoilen. Maar heel in het kort, het Gouden Paviljoen van Mishima... vond ik heel mooi eindigen. Boven is het stil van Gerbrand Bakker. Het slotakkoord sprak mij heel erg aan. En ja, dan heb je een aantal klassieken. Dus de avonden... Ja. De slotzin is ook beroemd. Vond ik bevredigend eindigen 1984.
Ja.
Weet je het nog? Ja. Weet je het nog? En ja, weet je, maar een einde wat mij echt heel erg beroerd achterliet. In de zin van het was zo sterk, maar ik kon het allemaal niet meer aan. Even daarna was Everything is Illuminated. Ik las dat als tiener in de bibliotheek.
Heel lang geleden.
En ik dacht van, of als tiener als student. En Jonathan ik was voor. Misselijk. Ik was echt onpasselijk. En niet vanwege gore dingen, lieve mensen, maar het is gewoon zo schokkend. Het is een roman die tot driekwart heel grappig is en hilarisch en absurd. Ja. En dan draait de sfeer om. Hetzelfde trouwens ook met het geweldige, ja, Joost vindt van die, maar met het geweldige De Meester en Margarita. Wat ook 80% lang een satire is en de laatste 20% wordt binnen de grens van het magische realisme opeens echt iets wat gewoon een werkelijke tragedie is. Ja. Diep onder de indruk. En jij, Joost?
Ja, ik zit nu te denken inderdaad. Maar soms heb je het ook wel bijvoorbeeld. Ik moet denken aan Mokusai van C.S. Notenboom. Mm-hmm. Dat eindigt gewoon met een paar zulke mooie zinnen. Mm-hmm. Dat gewoon helemaal is en het is een dun boekje. En dat sla je dan dicht. En dat neem je dan mee. Ik bedoel, dat slotzin is. Slotzin gaat gewoon over een Nederlandse fotograaf die een Japanse geliefde heeft. En die laat hem achter. En dan de slotzin. Wat is de slotzin ook weer? Is die zoiets van. Het verdriet zou slijten, zoals alles. Al zou hij altijd het idee hebben dat hij het zelf was die sleet.
Oh, vind ik nice. Heel mooi gezegd. Heel ja. Notenboom.
Ja, heel notenboomiaans. Maar weet je, dat is dan de zin waarmee je dat boek dichtslaat. Ja. En dat werkt altijd heel goed. Ik inderdaad ook wel van die frustrerende eindes. Dat ik echt.
Nee, maar daarvoor eerst Bob.
Oh, Bob.
Nou ja, ik zit te denken, maar ik heb het idee dat ik eindes 9 vaak zo teleurstellend vind dat ik vooral het begin dan onthoud. Van de laatste boeken
net
die ik
gelezen heb.
Van de laatste boeken die ik lees, ik zou bij sommigen niet eens weten wat ik gisteren heb uitgelezen. Ik zou niet weten hoe het eindigt, maar wel hoe het begon.
Oh, wat grappig.
Ja, maar ik heb dat je er gelijk in zit of dat een klap in je gezicht. Dat je denkt, oh ja, wat een. Ja. Maar een einde. Ik vind het vaak zo dat je denkt, ja, het had eerder moeten stoppen, maar dan was het ook niet bevredigend geweest. Of het had nog door moeten gaan, maar dan zou het.
Maar kun je dan een boek noemen? Want dan draai je de vraag meteen om. Een boek met een einde wat je dan voor jou doen echt heel naar vond. Heel erg een anticlimax. Dat die mus niet meer te reanimeren valt, Bob.
Ja, dat is ook weer een goede vraag. Ik vond de rituelen van C.S. Notenboom vond ik het begin echt fantastisch. Maar het eind dacht ik, ja.
Ik zie je spreekwoord.
Ik ben, ik hou enorm van het boek. Nee, ik hou enorm van het boek. Maar ik denk, ja, had gewoon die beginzin nog een keer herhaald. En dan was het ook goed geweest.
Ja. Ik weet niet, ik heb, wat voor mij echt een boek is. Waar ik altijd aan het einde moet denken is Oscar en Lucinda van Peter Carey. Die won in 1988 de Booker Prize met dat boek. En dat was een heel mooie anekdote dat de jury er in 5 minuten uit was. Ja. We kwamen bij elkaar en zeiden, ja, oké, prima. En dat is echt een heerlijk boek. En ja, ik weet niet of ik nu kan spoilen, maar er is gewoon iets waar je hebt Oscar en Lucinda en Oscar is zijn hele leven ergens bang voor en daar eindigt het dan mee. En wat op zich heel erg voor de hand ligt, maar gewoon als je dan leest, dat je echt nee. En toch is het niet kitsch of is het niet te rond gemaakt, maar dat je echt. En als je dan, ik heb het van laatst opnieuw gelezen in de zomer. En dan lees je ook opeens met al die vooruitblikjes, weet je dan, naar dat einde toe. En dan zie je opeens hoe zo'n boek je eigenlijk al heel vroeg aan manipuleren is om je daar naartoe te krijgen. Hmm. Ja. Maar ik weet ook nog bijvoorbeeld een boek waarvan ik het einde
slecht vond.
Nou ja, opvallend gewoon dat ik was ja heel zoet hoor. Captain Corelli's Mandolin van Louis de Benier.
Juist.
Gewoon zo'n verhaal over een Italiaanse soldaat op Griekenland tijdens de Tweede Wereldoorlog. En die heeft dan zo'n grote liefde voor zo'n Grieks meisje. Verfilmd met Penelope Cruz en Nicolas Cage. En het eindigt en hij overleeft. Hij overleeft dan zo'n massaslachting. Dat slaat ook nergens op. En dan wordt hij teruggestuurd naar huis. En dan denk je, nou oké, dan komt hij daarna weer terug. En dan wacht hij 60 jaar. En dan zijn ze allebei bij 90 en dan pas komt hij weer terug dat dorpje in. En dan zegt hij, oh ja, ik heb altijd van je gehouden. Dat je echt denkt, ja gast, je had ook gewoon in 1946 kunnen gaan.
Toen je nog potent was.
Ja, toen je nog potent was. Maar ja, Nee, geen potentie.
Maar een boek wat mij echt qua einde teleurstelde, mensen, was Oeroeg van Helle Haas. Dan heb je dus een redelijk meeslepende, zei het, racistische vertelling over een vriendschap tussen een Nederlandse jongen en een Javaanse jongen. En dan eindigt het met allemaal vragen over wie was de goed, wie was de slecht. De tijd zal het leren. Ik zei, oh, ik wist niet dat ik een boek van Riek Kramer aan het lezen
ja, okay,
was.
In plaats van Multatuli, weet je
wel. Ik zat echt zo van, kom op, kom op, Helle.
Ik zit nu wel te denken, ik vond het einde van De Pest van Camus vond ik goed, omdat het dan je denkt het gaat goed eindigen en dan was de laatste zin toch hè, dat het altijd weer terugkomt. Dat ik denk dat is dan wel dat is nog zo'n lekkere klap in je gezicht. Ja.
Merel. Oké. Okay. Bedankt.
Nou, fijn Merel dat we je tevreden hebben kunnen stellen. Ja. Merci. Hier doen we het allemaal voor.
Ja, weet ik. We hebben nog een vraag van Marieke en die gaat zo: Dagboek FM. Eigenlijk heb ik een verzoek, maar ik zal het als vraag vermommen. Dat is wel zo beleefd. Komt-ie. Wat vinden jullie van gothic novels? En wanneer vinden jullie dat een boek onder dit genre valt? Oeh. De boeken van Michelle Paver, bijvoorbeeld. Zeg ik dat goed? Dat weten we niet. Zijn volgens mij echte gothics, maar vinden jullie dat ook van veel subtielere boeken als Grime van Wietske Versteeg en het werk van Daisy Johnson? Zij maken wel gebruik van het griezeleffect en de bijbehorende schema's, maar zetten meer in op de psychologie. En Shirley Jackson? Persoonlijk vind ik We Have Always Lived on the Castle een geweldig boek. En nou, met de recente verschijning van de film Shirley met haar leven als inspiratiebron, hoopte ik dat jullie misschien een gothic wilden bespreken. Of tips konden geven.
Ik zou wel heel graag een Shirley. Ik bedoel, ik heb dus deze een paar weken geleden voor het eerst We've Always Lived in a Castle gelezen. En dat wat een geweldig boek is dat. Zeg.
Ja, goed hè.
En want ik wilde dus naar Shirley, die film. Ik weet dat Bob hem ook gezien heeft. En toen dacht ik, ja, daar kan ik niet naartoe gaan zonder iets van Shirley Jackson gelezen te hebben. En
maar je had
heb ik wel gedaan.
Ja, ik ken wel een aantal korte verhalen van haar. Maar ik dacht van, ik moet ook die roman lezen. En zoveel mensen hadden het al bij me getipt. En dat is eigenlijk een soort. Het is nog niet het spookverhaal wat het later gaat worden. Het gaat over twee zussen die uiteindelijk achterblijven in een heel groot huis, voor half afgebrand huis. En je kan je helemaal voorstellen op het moment dat het boek eindigt van dit zijn de zussen over wie 50 jaar iedereen in het dorp zegt van pas op, er wonen gekke wijven daar, ze maken je af. Maar geweldig. Ik vond het ook hilarisch hoor, het boek. Maar ik vond het eigenlijk meer grappig dan eng.
Niet
Shirley Jackson. Ja, ik vond het ook wel. Nee, ik vond het ook niet tragisch. Nee, ik vond het heel mooi en het is heel warm ook eigenlijk. Maar de vraag is dan, is dat nog gothic te noemen? Bij gothic verwacht je toch.
Ze zijn steeds breder geworden, Marieke. Want wat ik altijd leerde bij literatuurwetenschap is dat de definitie van gothic novel eigenlijk op het blauwbaardverhaal. Oftewel, je hebt een meisje dat in een groot huis terechtkomt. Er is een seksueel mogelijke love interest. Er is een man die het meisje wil overheersen. En er is een kamertje waar je niet in mag. Maar wat doe je als eerste? Je gaat dat kamertje in en dan ontdek je een bloederig verleden. Nou, romans die hierbij meteen, waar je meteen aan gaat denken is Jane Eyre. Natuurlijk, een groot landhuis. De ex-vrouw van haar baas, op wie ze ook verliefd wordt, die woont op zolder. Dat was niet geheel vrijwillig. Ze is in de gedwongen onderhuur, zullen we het maar noemen. Ik denk ook, want kijk, het is eigenlijk in de 20e eeuw, 19e eeuw eigenlijk al meteen werd het gothic novel genre steeds breder. Begon men er ook steeds meer onder te scharen. Spookverhalen, spookgedichten, het werk van Edgar Allan Poe. En er ontstonden, er zijn zelfs literatuurwetenschappers geweest, bij weten, die ook het werk van Hermans bijvoorbeeld. En Reef bij Hermans het geval van Nooit meer slapen. Je hebt een onheimlich, je hebt een daylight horror. Onheimlijke omgeving, je hebt een mysterieuze verdwijning van een moeder. Je zoekt iets bovennatuurlijks. Haast het bovennatuurlijk is ook altijd wel een belangrijk component in de gothic novels. Daar zou je het ook onder kunnen scharen. Ja, als ik denk aan modernere schrijvers, Flannery O'Connor. Zij schreef Southern Gothic romans die uitbuiten van het gevaar voor jonge meisjes, maar ook een samenleving die een constante dreiging voert. Margaret Atwood, The Handmaid's Tale, jonge vrouw, seksueel in gevaar in een huis waarin het verleden ook allemaal enge dingen heeft. Dat is gewoon ook voor mij althans een blauwdruk voor een gothic novel. En grappig dat je Daisy Johnson noemde, voor de mensen die haar niet kennen, Everything Under. Zij was genomineerd.
Ja, voor de shortlist, voor de Booker Prize.
Ja, en dat is eigenlijk, vind ik, niet zozeer een gothic novel, als wel het is een hertelling van het Oedipus-verhaal. Ze is iemand die haar hele verleden ontdekt. En ook ontdekt dat ze met haar broer zo naar bed is geweest. Ja, ik heb het heel snel gelezen op een oud en nieuw feestje. Ja. Waar ik ook zo'n palm had geslikt. Want het was oud en nieuw, was toch een veel lawaai. Maar ik wil toch een boek lezen. Maar
ja, en bij Gothic Novel heb je ook een beetje het idee van, er is al een soort van grote seksuele onderdrukking. En die onderdrukking is dan vaak wat voor de onrust zorgt. Weet je wel, bij heel veel van die boeken. Wat ik een van de beste Gothic Novels vind van Henry James. Is a turn of the shrew. A screw. Waar je de hele tijd afvraagt van, is er nou wel iets aan de hand?
Yeah.
En dat heb je natuurlijk bij Shirley Jackson ook in een paar verhalen. Dat je denkt van, is er nou een boven natuurlijk iets? Of hebben we gewoon met een gekke verteller te maken?
En daar word ik dus zo zenuwachtig van.
Ja.
Persoonlijk. Want ik ging de Lottery herlezen nadat ik de film had gezien. Dat ik echt dacht, wat is dit eigenlijk voor... Waarom vind ik het zo eng? Maar ik werd er gewoon fysiek echt heel zenuwachtig van. En dat vond ik wel echt... Wat er gebeurt eigenlijk, ja. Wat gebeurt er nou eenmaal in zo'n verhaal? Maar
ja, misschien moeten we even vertellen wat de Lottery is. Het is een heel beroemd verhaal van Shirley Jackson.
En een heel beroemde reactie erop. Go.
19... wat is het?
Vlak na de Tweede Wereldoorlog.
48 ja, zoiets. Stond in de New Yorker. En het gaat over... Nou ja, het begint heel vriendelijk. Gewoon een boerendorpje ergens in Amerika, waar het hele dorp bij elkaar komt.
Ieder jaar een lottery.
Ieder jaar, en die hebben een loterij. En je hoort die mensen wel een beetje praten van, goh, is die en die er wel? Want ja, je moet wel meedoen. En ik heb gehoord dat ze in een ander dorp gestopt zijn met een loterij. Van nou, wat een gekkigheid. En je ziet ergens, wordt en passant gezegd, dat kinderen een beetje wat steentjes aan het verzamelen zijn. En je denkt gewoon, nou ja, kinderen spelen en die verzamelen steentjes. En dan volgens wordt die loterij gedaan. En dan verliest dus één, of één iemand wordt het.
En één familie verliest dan. En dan binnen die familie wordt dan weer één persoon gekozen. Ja.
En snap je opeens waar die stenen voor zijn. Ja.
En mensen waren wit heet
woedend
toen dit verhaal uitkwam. Mensen zeiden, ja, dat kan toch niet? En waarom was men zo boos? Omdat het iets zei ook, het raakt een gevoelige snaar over die samenlevingen in der tijd. De mensen die spontaan opeens het slachtlam waren, deden natuurlijk ook denken aan de oorlog zelf, waar het gewoon heel leuk raak was wiens kind terugkwam en wiens kind niet. Het raakte ook aan een wat dieper element, een soort haast heidendom, dat wordt verafschuwd in de Amerikaanse samenleving.
Ja.
Het verhaal deed me ook een beetje denken aan het verhaal van The Wicker Man. Hebben jullie die film gezien?
Ja. Ook oh,
een
god.
Een beetje Midsommar voor de millennials.
Ja, soort, ja. Oh, ja. Ja, het is eigenlijk Midsommar.
Ja.
Wicker Man. Of omgekeerd, Midsommar is The Wicker Man.
Ja. Maar goed, en weet je, kijk, met Gothic Novels, en volgens mij heb ik het hier ook wel eens eerder over gehad in de podcast. Kijk, mijn guilty pleasures zijn natuurlijk de Vampire Chronicles van Anne Rice. Die zijn ook sexy, maar het punt daarbij is dat de protagonist zelf de dreiging is. En volgens mij is het bij Gothic Novels zo dat de protagonist overkomt.
En moeten we Mary Shelley nog? Is de,
ja, zeker.
Frankenstein?
Ja, Frankenstein. Ja, Frankenstein, maar...
Nou, is Frankenstein Gothic? Dat is gewoon echt met een monster.
Ja, dat is monster met een monster.
Eigenlijk niet maar, een monster, is eigenlijk wel een aardig vent.
Maar het onkenbare, te maken hebben met een natuurkracht, of die nou van spirituele of fysieke aard is, die groter is dan jij.
Stille kracht is natuurlijk ook een heel mooi voorbeeld.
En dat Southern Gothic, wat je vaak nog wel in combinatie hoort, is dat nog ook iets specifieks? Want Carson McCullers kan me ook herinneren dat hij dat Southern Gothic wordt genoemd.
Ja, dat is dan het idee dat je in een... Maar dat is heel erg het idee van wit meisje in een landhuis omringd door voormalig tot slaaf gemaakt. Ja. Waardoor gewoon dat meisje helemaal beknot is door de maatschappij en nou ja.
White Sargasso Sea van Jim Rice, eigenlijk hetzelfde. Meisje groeit op, omringd door vrijgemaakte slaven en eindigt zelf als bovenhuurder.
Ja, joh.
Ja.
Was er nog een vraag, Merel?
Nee, dit was het even, jongens.
Okay. Nou, wat hebben we dat snel gedaan? Wat goed. Kijk, lieve luisteraars, dan gaan we weer terug naar de jaren. En het is lastig, merk ik trouwens, Bob en Joost, om het over deze roman te hebben. Ja. Omdat het geen roman is. En dat is meteen een van de dingen waar ik ook niet zo lekker op ging. Het heeft geen echte handeling. Het is een opsomming van dingen. Nou, bij sommige dingen, je had erbij moeten zijn. Ik werd er moe van op een gegeven moment. Maar tegelijkertijd waren er ook momenten dat ik de boek aan het lezen was en dacht van, oh, dit is wel heel erg goed en scherp. Mag ik een paar dingen oplezen ik vond het heel leuk, namelijk dat je je eigen cultuur er ook aan kan toetsen. En dat je denkt van, oh god, als ik kijk naar hoe de Nederlandse geschiedenis van de 20e eeuw is gerepresenteerd in Nederland, dan kan je dingen tegen elkaar afzetten. En bepaalde gedachten vond ik ook heel interessant. Bijvoorbeeld hoe die wederopbouw gevolgen heeft gehad voor de ervaringen en de relaties tussen de jongere en oudere generaties. Ik vind de duiding die zij aan de meirevolutie van 68 geeft, voor de mensen die het niet weten, er was een studentenopstand in 1968... die uiteindelijk naar alle klassen van de Franse samenleving zich uitbreidde, en mensen eisten een breuk met het verleden, meer seksuele vrijheid, meer vrijheid van klasse, vrijheid van de kerk, vrijheid van de conservatieve Franse samenleving. En heel even leek het alsof dat een keerpunt zou worden in de Franse sociale structuur. Wat werd het natuurlijk niet. We hebben een paar podcasts geleden ook Houellebecq behandeld, die de hele tijd korte metten maakt met die generatie van 68. Omdat het in zijn optiek een soort een verloederd liberalisme met zich meebracht, waardoor mensen alleen maar voor hun eigen genot gingen en niks meer deden aan bijvoorbeeld het opvoeden van kinderen. Dat vond ik in deze roman ook best wel interessant, want Ernaux is een halve generatie ouder dan Houellebecq. Houellebecq is de 58, zeg maar Bob.
Ja, want ze zegt letterlijk in het boek, echt ook bijna op de helft, anders denken, praten, schrijven, werken, leven. We vonden dat we alles moesten uitproberen en niets te verliezen hadden. 1968 was het eerste jaar van de wereld.
Ja.
Het gekke is, ik vond dat ze over die 68-revolutie nog, was eigenlijk ook maar een passage in het boek. Het was heel kort. Dus niet dat het een lange analyse van die revolutie was. En dat vond ik er dus eigenlijk wel fijn aan. Want over die revolutie van 86 heb je zoveel gehoord. Ik vind dat zij eigenlijk een diepere laag laat zien. Namelijk, ik bedoel, we zijn allemaal wel bezig met de idealen van 68 op dat moment in zo'n revolutie. Maar zij laat gewoon zien dat gewoon, kleren kopen gaat gewoon door. Naar de winkel gaan gaat gewoon
oud,
door.
Hè, zelf,
ja,
vond,
dat schrijft ze ook. Ze is eigenlijk net een 5 jaar te oud om echt deel te nemen aan die revolutie. Want zij was 28 en het waren natuurlijk vooral 20-jarigen of zo die dat voerden. Wat ik wel heel mooi vind, waar ik altijd wel gevoelig voor ben hoor, James Salter, een van de mensen over wie ik te vaak heb in deze podcast, die heeft wel eens gezegd van, herinneringen zijn nooit scènes. Het is eerder alsof je herinnert je zelden een scène. Het is eerder alsof je in een trein staat en je ziet gewoon eventjes dat fragment, de snelrijdende trein van het landschap. En dan kan iets gebeuren, maar meer dan dat zie je niet.
Ja.
En dat is dit gewoon heel erg. En,
snapshots. Dus
en ik dat heeft me, het boek is 220 pagina's. Het heeft me denk ik 150 pagina's helemaal meegenomen, die trein. En toen, als ik eerlijk ben, vond ik het wel fijn om weer over te stappen. dus ik heb het, ik heb natuurlijk
conducteur
uitgelezen,
in elkaar te slaan.
Ja, conducteur in zijn gezicht hoesten. Ik weet niet, ik had misschien net iets meer meisjesherinneringen erin gehoopt.
Ik was wel benieuwd naar ben bij jullie, want het is natuurlijk zo'n, we hebben al een paar keer gezegd, je gaat helemaal door die in vogelvlucht door die Franse geschiedenis in. Maar bij mij kwam pas het houdt op in 2006. Voor mij kwam eigenlijk vlak daarvoor pas het moment dat ik ook mijn eigen geschiedenis begon te herkennen. Eigenlijk met de aanslagen op 11 september. Ik was toen 11.
Oh, je bent zo jong.
Nee, maar toen dacht ik, dat is een van de eerste dingen die ik me echt heel erg levend kan herinneren. En toen begon het boek ook iets meer te leven voor mij. Ik dacht, waar hadden jullie zo'n moment waarvan je dacht, dit is ook in mijn geschiedenis.
Ik weet of je, althans als je, ik heb altijd, als ik voor mezelf spreek, ik heb altijd met mijn hoofd in de geschiedenisboeken gezeten, waardoor je op een gegeven moment ook niet zeker meer weet wat je wel en niet hebt beleefd.
Ja.
En ik was er eigenlijk al vanaf het begin van die oorlogsjaren bij, ook omdat ik door twee mensen ben opgevoed die de oorlog bewust hebben meegemaakt.
Ja.
Dus ik had dat veel eerder, maar ik had het omgekeerde, Bob. Deze roman eindigt vlak voor een aantal gebeurtenissen die Frankrijk ook heel erg zouden tekenen, namelijk de aanslagen.
Ja, zeker.
De dreiging. En
Sarkozy is nog niet eens president als het ophoudt.
Precies. Ze beschrijft al een beetje de opkomst van Marine Le Pen, maar dat is, weet je, het gaat meer over de opkomst van Front National van haar vader. Front National is het, hè? En daardoor deed het mij ook af en toe gewoon weer een beetje gedateerd aan. En daar kan zij niks aan, kan het boek niks aan doen.
Ja, dat komt natuurlijk ook omdat het nu pas in het Nederlands vertaald is. Hè? Het is in 2008 in Frankrijk verschenen.
Ja.
Dat maakt van natuurlijk
dat
wel
je ook een beetje Frankrijk zegt. Dat klinkt wel heel, heel Frans ook gaan.
Oh, dat weet ik niet. Dat gaat.
Dat klinkt heel goed.
Dus ja, alsof de crematie van, ja, van mijn oma heel erg Rotterdam in plaats van. Oh, okay. Ik kan dat ook niet normaal uitspreken. Ja, ja. Ja, ja.
Ik kan Oeuvre niet normaal. Ja, nee. Oeuvre. Ik kan echt niet.
Nee, maar dat vond ik wel. Weet je, ik herken uit de Fransen van met geschiedenisles ook. Hè, die al die machtswisselingen van al die presidenten. Ik herkende ze allemaal. Maar gewoon dat echt dat bepalende wat voor haar dus. Nou ja, in de jaren 50 begon voor mij in dit boek pas echt in 2001. Ja.
Ja. Ja, maar nu heb je het over algemene historische geschiedenis. Dat is geen pleonasme, lieve mensen. Maar wat ik heel mooi vond dat naast is hoe zij heel herkenbaar de persoonlijke coming of age, de persoonlijke geschiedenis. Want ik heb een paar voorbeelden. Om geen dat vertelt ze dan dat ze een beetje gaat lezen als late puber en zo. En dan schrijft ze: ach, het is toch zo plezierig om over jezelf te denken in fonkelende formules. Zoals de mogelijkheid van een wereld zonder zonde begon te gloren. En dat vond ik echt heerlijk. Of dan beschrijft ze hoe ze als meisje gewoon moedeloos wordt van alle mannen om haar heen en jongens. En dan zegt ze van ja, hoe al die jongens op schoolplein dachten het alleen recht op humor te hebben. Ja, ik vind dat soort kleine inzichten, dat vond ik dat vond ik veel, veel, veel sterker. Wat ze ook vertelde is dat tot de jaren 70 er helemaal geen ruimte was, tot eigenlijk de documentaire reeks Shoah, er in Frankrijk, althans in de kringen waarin zij verkeerde, geen ruimte was om het over de Tweede Wereldoorlog te hebben, althans over de verschrikkingen. Daar heeft ze op een gegeven moment zegt ze van Buchenwald was lange tijd in ons land een privéverschrikking. Daar had je het gewoon niet buiten de deur over. Dat vond ik ook schokkend. Joost, jij hebt een fragment opgezoekt.
Ja, ik zit. We kregen net die vraag over eindes. En ik dacht, ik ga gewoon het einde van het boek voorlezen. Dat is geen spoiler, maar volgens mij zegt ze. Komt ze daarmee precies uit? Sorry, het is niet heel lang om voor te lezen. Toen ze vroeger in haar studentenkamer verlangde naar het schrijven, hoopte ze een onbekende taal te vinden, waarmee ze mysterieuze dingen kon onthullen als een waarzegster. Ook stelde zich het eenmaal voltooide boek voor als een openbaring van haar diepste wezen aan anderen. Een superieure prestatie. Iets glorierijks. Wat zou ze er niet precies voor hebben overgehad om schrijver te worden? Precies zoals ze als kind hoopte op een ochtend wakker te worden als Scarlett O'Hara. Later in haar leven in rumoerige klassen met 40 leerlingen, achter een winkelkarretje in een supermarkt, op het bankje van een plantsoen naast een kinderwagen, had ze die dromen niet meer. Er was geen onzegbare wereld die als bij toverslag uit bezielde woorden tevoorschijn komen. En ze zou nooit ergens anders over schrijven dan binnen in haar eigen taal. De taal van iedereen. Het enige werktuig waarmee ze dacht invloed te kunnen uitoefenen op wat haar verontwaardiging wekte. Het boek dat ze wilde schrijven behelsde, kortom, een strijdmiddel. Die ambitie heeft ze niet opgegeven. Maar meer dan wat ook ze nu zou vat willen krijgen op het licht dat spoelt op inmiddels om inmiddels vergane gezichten en tafellakens overladen met verdwenen voedsel. Het licht dat al aanwezig was in de verhalen tijdens de zondagse familieetentjes uit de kindertijd. En dat onverpoosd op de dingen is blijven neerdalen, zodra ze het verleden gingen behoren. Een licht van vroeger. Redden wil ze. En dan komt een opsomming. Het kleine dorpfeest van Bazoch-sur-Huene met de botsautootjes. De hotelkamer in de Rue Beauvoisine in Rouen. De wijnbottelaarster in de Carrefour van Rue Parmelin, Annecy. De draaimolen van het kuuroord Saint-Honoré-les-Bains. De piepjonge vrouw met de rode jas op het trottoir naast de wankelende man die ze was gaan ophalen uit het café in de winkel van La Roche-Posay. De film De gens sans importance. De halfverscheurde poster 3615 Ulla voor een sekslijn op Mitenel onderaan de helling van de weg naar Fleury-sur-Andelle. Een bar en een jukebox die Apache speelde. Een huis in een tuin aan Avenue Edmond Rostand 35. De blik van een zwart-witte kat bij het inslapen na de prik. De man in de pyjama op sloffen die elke middag in de hal van het bejaardenhuis in Pantoise huilend aan de bezoekers vroeg of ze zijn zoon wilde bellen. Hij reikte ze een smoezelig papiertje met een telefoonnummer aan. De vrouw op Hoxine's foto van het bloedbad in Bentala, Algerije, die op een pieta leek. De verblindende zon op de muren van Saint-Michel begraafplaats, gezien vanuit de schaduw van de Fondamenta Nuove. Iets redden van de tijd waar we nooit meer zullen zijn. Ik bedoel, uiteindelijk kan je bij dit boek, kon ik me bijna voorstellen dat ze het ook niet had gepubliceerd. Omdat het voor mij zo ontzettend particulier aanvoelt. Ja. Dit is gewoon wat zij zich... Om dat James Salt beeld te geven. Ze kijkt terug naar haar leven en dit zijn de blikken die ze bijhoudt. Dus ik bedoel, aan de ene kant kan ik me helemaal goed voorstellen dat dit voor sociologen en historici heel fijn is om hier beelden uit te halen. En aan de andere kant denk ik, ja, gewoon meer pretentie dan dat dit gewoon het leven is hoe zij ze heeft meegemaakt. Ik kan me ook eigenlijk niet voorstellen, Bob, maar misschien weet jij dat, dat ze hierna nog meer boeken schrijft. Dit voelt gewoon aan als... punt. Dit is het einde.
Volgens mij was dit het ook.
Nou ja.
Ze leeft nog.
Ja, ze leeft nog.
Maar ik denk dat ze daarom misschien ook al die prijzen heeft gekregen. Omdat het, weet je wel, dit is dan het slotakkoord van je oeuvre. Weet je wel. En je kan hier een heel mooi juryrapport over schrijven. Van ja, dit laat een hele... Weet je, de ambitie van het concept lijkt me eerder beloond dan de kwaliteit van de uitvoering van dat concept.
Oké. Okay.
Ja, dus, nee, ja.
Ja. Mag je vinden.
Ja, maar goed.
Nee, ik denk dat de laatste zin wel heel erg de lading van het boek dekt. Dat ze toch heeft geprobeerd dingen te vatten opdat ze niet vergeten worden. Of op die manier haar kijken. Want ze doet natuurlijk ook aan de hand van foto's. Daar hebben we het, aan de hand van foto's probeert ze ook het verhaal te vertellen. Ik denk dat dat is wat ze geprobeerd heeft.
Maar weet je, eigenlijk is dat dezelfde pointe als de overigens geweldige roman Het Land van Herkomst van Edu Pront. Hij zou ook leuke prijzen naar verdoemd trouwens. En daarin vertelt hij in scènes zijn hele jeugd en zijn zoektocht naar liefde, naar waarheid. Daarin vertelt hij in scènes de opkomst van extreem rechts in Europa. En pas tegen het einde van die roman blijkt waarom hij het allemaal zo fucking uitvoerig heeft gedaan. Omdat hij vreest dat het naderende toekomst één grote uitwissing zal zijn van iedereen die individueel wil zijn.
Dus toch... Grappig is dat dit dat ook is, inderdaad. Ja, dat...
Edu Pront slaagt er beter in, maar goed, dat terzijde.
Dat is een mooie blurb van Ellen. Ja, Edu Pront was beter.
Edu Pront was beter. We moeten gaan afronden. We geven een cijfer en ik geef het een 6,5. Schiep me maar dood, Arjen van Velen.
Ik geef het een 8,5.
Ik geef het een 7,5. Dan gaat Ellen, die tovert een gemiddelde uit haar...
Ik denk dat we nogmaals onze pet moeten afnemen voor de vertaling.
7,2. Ja, Rokus Hofstede, dikke shout-out naar hem.
Ja, woep.
Hoe mooi is die vertaling? En ook dat hij gewoon woorden uit die tijd... uit de jaren 50 in Nederland weer implementeert... in wanneer hij, meneer Arjen Ernoven, de jaren 50 schrijft. Een vertaling mag zeggen, 9,5.
Ja. Ik vind ook dat hij... Ik bedoel... Ik vind het ook dapper dat ze het boek hebben uitgegeven zonder notities erbij. Want er zijn natuurlijk of voetnoten, er komen heel veel dingen aan bod. En ik vind ook wel dat Rokus Hofstede het in zijn waarde laat of zo. Door gewoon niet alles letterlijk te vertalen. Soms ook gewoon de Franse term.
Ja.
Heel goed gedaan.
7,2.
Okay. Jongens, want volgens mij gaat de lockdown over een paar minuten in. Dus we moeten nu echt... Anders zitten we hier voor eeuwig met elkaar. Wat een hele lange podcast oplevert. En ongemakkelijke andere dingen. Dan moeten we erbij zeggen...
Joost.
Want ik zie je wel kijken. Oké. Oh, als je nog vragen hebt vindt dat ik ontslagen moet worden, mail naar
letsgo@dasmag.nl.
Laat ons weten waar je ons luistert. Dat vindt Anna altijd heel leuk.
Ja.
En waar we ook nog aan gaan werken de volgende keer, is dat we een Boeken FM dating service op gaan zetten. En dat mensen hun beste boeken kunnen insturen en dan andere mensen ook. En dan kunnen we ze aan elkaar koppelen.
24 uur met Joost de Vries.
Nee,
kun je
maar niet met mij daten, maar met elkaar, de lezers.
Weet ik, Joost.
Hebben we nog andere dingen? Meer als
ik met
zeggen,
die microfoon is opzet, dat DJ is bij een Van Dorps disco. Hé, lekker
nummer. Ik ook. Normaal gebeurt er hier zoveel.
Ja, ervaring. Is echt, maar goed, ik moet weg. Moed op tv, doei.
Ja, Ellen.
Ja, Ellen is
yes.
Doei.
Jongens, à la prochaine.
À la prochaine.